bij de GamerGeeks podcast. Hier is Jim Voorwald.
Hallo bij de GamerGeeks. Wat leuk dat je luistert naar de GamerGeeks podcast. De talkshow van GamerGeeks waarin ik en heel soms een andere geekje graag bijpraten over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim dus. Wat leuk dat je erbij bent bij aflevering nummer 238. Datum van opname is 7 januari 2024. Kan het nog? Kan het nog? Ja, het kan nog. Gelukkig nieuwjaar. De beste wensen voor 2024. We zijn er gewoon. Yay, we hebben weer een jaarwisseling overleefd. En ik ben heel erg blij dat we er zijn. Een gamingjaar die hopelijk wat minder druk wordt als het gaat om grote releases. Alhoewel, als we kijken naar het eerste kwartaal, dan is het al best wel druk. Het wordt ongetwijfeld weer een mooi gamejaar. Vol mooie games, maar ook met controverse en slecht nieuws her en der. Het is gewoon. Je weet hoe het gaat. Hè. Het is de gamingindustrie. De beste wensen. Gelukkig nieuwjaar nogmaals. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik hoop dat je misschien, als je goede voornemens hebt, dat je je tot dusver daaraan hebt kunnen houden. Goede voornemens zijn vaak te vaag, vind ik. Er zijn heel veel mensen die dan zeggen, oh, in het nieuwe jaar wil ik gezonder leven. Ja, oké. Okay. Wat is gezonder leven? Dat kan van alles en nog wat zijn. Je kan dan diehard gaan. Je kan zeggen, ik ga op een fucking strikt dieet en ik ga elke dag naar de sportschool. En voor sommigen is het alleen al, weet je, ik wil hiervan afblijven of ik wil dit minder doen. En dan ben je er ook al. Ik zou dat vooral aanmoedigen om te zeggen, joh, doe hele specifieke goede voornemens. Dingen waarvan je ook weet, nou weet je, als ik dat kan doen, dan gaat dat al gewoon een stuk beter. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar, heb ik mij voorgenomen, dus we hebben het over 2023, dat ik geen energiedrink meer ga drinken. Of dat in ieder geval tot een minimum ga houden. En dat is gelukt. Ik heb gewoon nu al een jaar geen druppel, Red Bull, geen Monster, geen alles wat als energiedrink bestempeld kan worden, dat heb ik niet gehad. En dat is wel goed hoor, want het was op een gegeven moment bij mij wel echt een verslaving, weet ik niet of dat het is. Het was wel een gewoonte. Ik kon prima zonder, maar als het kon, dan had ik gewoon zo'n groot pakket besteld bij Amazon. En dat stond dan in de achtertuin. En tijdens koude maanden tijdens warme maanden heb je daar niks aan. Maar tijdens de koudere maanden was het gewoon, ik werd wakker 's ochtends. En het eerste wat ik praktisch deed was, naast aankleden en dat soort dingen, was gewoon naar buiten lopen, een blikje pakken. En dan dacht ik een paar uur daarna, moet ik nog wel een tweede blikje doen? Ah joh, het staat er toch, weet je wel. En dan krijg je dat. Dat was niet goed. Ik dronk echt veel te veel van het spul. Daar ben ik vanaf. Yay. Ik zie ook niet echt een behoefte meer om die zooi te drinken. Maar goed, en dat is ook het ding. Mensen denken dan, oh, je bent gewoon cafeïne verslaafd. Dat was het dus niet. Ik dronk energy drink omdat ik het lekker vond. Ja. Echt waar. Zo'n halve liter blik Monster. Ik vond dat heerlijk gewoon. Echt heerlijk spul. Geen goed spul, maar heerlijk spul. En ik heb nooit echt het idee gehad dat ik er heel energiek van werd of zo. Misschien het placebo effect. Zo van, oh ja, ik heb nu energy drink op. Weet je wel, dan ben je actief. Maar dat had ik echt zelden. Ik deed het vaak ook gewoon, zeker als ik dan als ik moe was, dan deed ik ook gewoon het soort van voor de meme. Zo van, ksk, daar ga ik weer. Het was niet goed. En ik drink nou ook geen energy drink meer. Dus dat zou een goede kunnen zijn. Als jij ook verslaafd bent aan energy drink, in wat voor vorm dan ook, stop daar gewoon eens mee. Je hebt het niet nodig. En als je cafeïne wil, zijn er zat andere opties. Zijn die gezond? Niet per se. Maar energy drink, ik weet het niet. Ik heb, ik heb er ook gewoon geen behoefte meer aan. Dat is fijn. En soms, ik moet zeggen dat soms de verleiding wel groot is geweest, dat ik soms langs een supermarktschap loop en dat ik dan denk, ja, weet je, ik heb al heel lang geen blikje meer gehad. Eén blikje kan geen kwaad. Maar dan denk ik ook aan de andere kant, op datzelfde moment eigenlijk, ja, het is niet alsof ik het nodig heb of zo. Dus dan loop ik gewoon door. Dus dat zou een goede tip zijn. Ik had vorig jaar ook als voornemen om bijvoorbeeld meer podcasts op te nemen dan het jaar daarvoor. Nou, dat is me gelukt. In 2023 zijn er meer afleveringen van de Gaming Geeks podcast verschenen dan in 2022. En volgens mij had ik ook meer livestreams dan in 2022. Nou ja, ik weet niet of ik dat per se nu als goed voornemen wil gaan doen. Want er zijn zoveel andere ideeën. Ik heb te veel ideeën. En ik moet mezelf af en toe remmen in de dingen die ik bedenk. En dan ook kijken van, goh, kan dat praktisch gezien qua tijd? Want dat is ook wel eens handig. Goed, wat een gelul allemaal. Ja, klopt. Gelukkig nieuwjaar. Daar komt het op neer. Ik ben blij dat je erbij bent. En dat je dus ook weer luistert naar de Gaming Geeks podcast. Ook in het nieuwe jaar. Waar ik zeker ook wel wat ideeën voor heb, hoor. Want 250 komt eraan. Duurt nog even. Hè, dit is 238 pas. Maar het komt eraan. En ik heb daar wel iets voor in de planning. Niet per se voor de aflevering zelf. Maar laat ik het zo zeggen. Ik vind dat de podcast op sommige fronten wel een kleine refresh kan gebruiken. Weet je wel, dat is soms gewoon lekker. Het kan zijn qua vormgeving. Dus de dingen die je tussendoor hoort. Ik heb bijvoorbeeld dit.
Eerlijk, kritisch en direct. Dit is de Gamer Geeks podcast.
Nou, ik weet niet of dat per se gaat veranderen. Maar gewoon een kleine refresh her en der. En ik heb wat ideeën van hoe ik dat wil gaan aanpakken. Maar dat is echt toekomstmuziek. Dat is nog weet ik hoeveel afleveringen verder. En daar zal ik je nu ook verder niet meer lastig vallen. Maar ambities zijn er zeker. En de ambitie is ook zeker om gewoon deze podcast weer lekker in het nieuwe jaar te doen. Want ik vind het leuk om met jou over videogames te kletsen. Mocht jij het nou leuk vinden om naar dat geklets te luisteren, dan kan je natuurlijk je altijd abonneren op deze podcast via jouw favoriete podcastplatform. Deze podcast is op ze allemaal te vinden. Althans, de meeste wel. Zelfs Podimo, daar is deze podcast op te vinden, heb ik me laten vertellen. En als je bijvoorbeeld luistert via Apple Podcasts of Spotify, dan kan je ook recensies achterlaten. Wil je deze show supporten, behalve dat je luistert, dat is al support. Maar mocht je daar nog verder in willen gaan, laat dan een review achter op Apple Podcasts of op Spotify. Want dat helpt algoritmisch gezien heel erg. We doen het erg lekker. 4.7 op Spotify op mijn hoofd en een 4.8 op Apple. Dus lekker jongens, lekker bezig. Goed bezig. En ik zag laatst ook weer een comment voorbij komen op YouTube. Wat trouwens ook helpt. Comment op YouTube, liken. Want deze podcast is ook te vinden op YouTube in videovorm. Hallo, ik zwaai even naar je. Zo, gezwaaid. Maar ook daar helpt het om te commenten, te liken en te subscriben natuurlijk. Hè. Abonneer. Nu klink ik als een echte YouTuber. Anyway, deze aflevering van de Gamer Geeks podcast. In normaliter ga ik het hebben over het nieuws en wat ik aan het spelen ben, et cetera, et cetera. Dit is de eerste aflevering van 2024 en dat betekent traditiegetrouw dat ik een lijstje met je ga doornemen. Ja, een lijstje. Want nieuwe jaar begonnen. Wat komt er allemaal uit in 2024? En wat zijn de games die je wat mij betreft moet gaan proberen? Of waar ik heel erg benieuwd naar ben, laat ik het dan zo zeggen. Want ik wil niks, bij je opleggen, anders klinkt het allemaal weer zo dwingend. Dit is iets wat ik elk jaar doe in deze podcast. Dat we dan aan het einde van het jaar kijken naar de beste games van het afgelopen jaar. En dan daarna, welke games kan ik echt niet op wachten? Welke games moet ik spelen? Waar ben ik ontzettend benieuwd naar? Ik heb weer een lijstje van 10 games samengesteld. En het is belangrijk om eerst de regels van deze lijst met je door te nemen. Dus de regels zijn best simpel. Het zijn er eigenlijk maar 2. Regel 1 is dat deze game in 2024 moet gaan verschijnen. En dat kan betekenen dat de uitgever zelf al een datum van 2024 op een game heeft gestempeld. Dus dat er ergens in een trailer 2024 of ergens in een press release 2024, dat in ieder geval in staat. Of dat het zeer, 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 zeer waarschijnlijk is dat de game in 2024 uit gaat komen. Dat zeg maar alle all signs point toward 2024. Dat is de regel. Dus ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, oh Judas, je weet wel, die game van die Bioshock ontwikkelaars. Oud Bioshock team. Oh, dat lijkt me te gek als die, dat is mijn most anticipated game. Maar komt die in 2024? GTA 6 is dus ook sowieso uitgesloten van deelname, want die heeft een 2025 datum al gekregen. Dus dat gaat hem ook niet worden. Ook andere projecten. Bijvoorbeeld, ik noem even eentje die echt far out there is. Maar een Elder Scrolls 6 zou dus ook absoluut niet in de lijst kunnen komen. Want er is no fucking way dat die game in 2024 gaat komen. En is ook nooit gezegd. Dus games die in 2024 sowieso gaan verschijnen. Hopen we. Want er is altijd een mogelijkheid dat dingen uitgesteld worden. Regel 2 is dat games van die ik vorig jaar in de lijst had, dat die niet nu weer terug mogen komen. Want, ik zei het net al, delays, releases die uitgesteld worden. Daar zijn er jaarlijks tering veel van. En vorig jaar had ik maar liefst 3 games die ik had opgeschreven als zijnde, oh, dit wil ik echt spelen dit jaar. En die zijn uitgesteld. Dus laten we daar eerst naartoe gaan, naar de comeback games. Dat waren trouwens de 2 regels. Het moet uitkomen in 2024 en ze mogen niet in de lijst van vorig jaar genoemd zijn. Dus games die vorig jaar in de lijst zaten, dat waren er dus 3. De eerste is Stalker 2 Heart of Chernobyl. We hoopten vorig jaar dat die zou uitkomen. Niet gebeurd. Uitgesteld natuurlijk nog steeds die oorlog in Oekraïne, daar waar de ontwikkelaar zit van Stalker 2. Ik heb de game wel gespeeld vorig jaar op Gamescom. En ik moet zeggen dat die me toch best wel teleurstelde. Het voelde allemaal meer jank dan dat ik had gehoopt. Het voelde minder... Ja, dit klinkt zo stom om te zeggen, maar het voelde minder next gen. Ik miste een beetje de innovatie en ook vooral het tempo. En ik weet dat Stalker op sommige fronten expres een langzame game is. Maar voor de demo was ook gewoon totaal niet duidelijk waar je naartoe moest en dat soort dingen. En dat maakte het eigenlijk nog frustrerender. Omdat je dan op een beurs sta je echt gewoon op je horloge te kijken van hoe lang heb ik nog. Want er moeten mensen in, er moeten mensen uit. Ik heb het gespeeld op de consumentenstand. Dus dan weet je een beetje hoe dat gaat. Ik was gewoon niet heel erg onder de indruk van Stalker 2 van wat ik speelde. Maar goed, die kwam vorig jaar dus in de lijst voor. En heeft 2023 niet gered. De Plucky Squire had ik vorig jaar in mijn lijst staan. Die had ik er zo weer opgetiefd, want die game is echt fantastisch. Dat is een game waarin je speelt als een storybook personage. Personage in een kinderboek. Maar die kan dat kinderboek uitspringen. En dan ben je vervolgens in een soort kinderspeelkamer en kan je naar ander speelgoed gaan of een ander boekje kan je inspringen als dat character om daar een andere gameplaystijl aan te nemen. Echt helemaal te gek. Wordt uitgegeven door Devolver Digital. Die zijn eigenlijk heel vaag vaak als het gaat om release data. Ze hebben echt een shitload aan games die in 2023 hadden moeten verschijnen. Hebben ze doorverschoven naar dit jaar. Laten we hopen dat dit jaar dan wel lukt om een aantal van die games te spelen. Waaronder de Plucky Squire. En waaronder Skate Story en Angerfoot en Pepper Grinder. Het zijn er echt zoveel. Maar ik hoop dat het ze gaat lukken om in ieder geval een paar van die games dit jaar uit te brengen. En dan hoop ik dat de Plucky Squire er eentje van is. De andere, en dan ook meteen de laatste die vorig jaar op de lijst stond, dat was Warhammer 40k Space Marine 2. Dit is een game waar ik me heel erg op verheug. Dat komt voornamelijk omdat ik de eerste Warhammer 40k Space Marine heb gespeeld. Dat was een PS3 titel. Heel lang geleden heb ik die gespeeld. En ik vond die game te gek. Het was zo'n toffe action shooter met elementen van Gears of War erin verwerkt. En vooral het massieve van Warhammer 40k kwam goed in die game over. En die krijgt dus een vervolg, eindelijk, na 10 jaar of zo. Of 11 jaar inmiddels. Wanneer was Warhammer 40k? Nou, lang geleden in ieder geval. Die krijgt dus een vervolg. Die had vorig jaar moeten verschijnen, maar is uitgesteld. Sterker nog, deze heeft een hele concrete datum nu. 9 september 2024. Dus het duurt nog even. Maar het lijkt me wel dat ze die datum gaan halen. En alle beelden die er tot nu toe zijn verschenen van Warhammer 40k Space Marine 2 zien er veelbelovend uit. Ik heb heel erg veel zin in deze game. Lijkt me echt te gek. Gewoon lekkere schietactie. En je kan hem ook nog eens in co-op spelen, wat echt heel dope is. Dus ik verheug me heel erg op deze game. En ik denk dat dit qua actie in ieder geval wel echt een hele grote gaat worden. Of althans, een hele grote. Ja, het is een beetje lastig om te zeggen wat is heel groot, maar het ziet er gewoon super goed uit. I love it. En ik hou van die gameplay stijl, melee en schieten. Het is heerlijk. Zoek maar beelden op en dan zie je vanzelf hoe bruut het ook is. Dat is vooral wat ik tof vind. Het is gewoon bruut. Het is ongegeneerd. Het is niet diep. Het zal geen baanbrekend verhaal vertellen. Het gaat niet over emoties. Nee, de enige emotie die er is de behoefte om te moorden. En daar gaat het eigenlijk gewoon om. Nee, I love it. Love the game. Of althans, ik hoop dat ik ervan ga houden. Want je weet nooit wat de conclusie gaat zijn. Dus, dat waren de games die vorig jaar in de lijst stonden en uitgesteld zijn. Die staan dus niet in de officiële top 10. En voordat ik naar de officiële top 10 ga, wil ik eerst nog een aantal eervolle vermeldingen doen. Games die ik toch even genoemd wil hebben voordat ik naar de top 10 ga. En dat zijn Another Code Recollection Dat zijn de eerste twee, of eigenlijk de enige twee, Another Code Games die worden gebundeld en geremasterd, geremaked eigenlijk, voor de Nintendo Switch. Het komt op 19 januari uit mijn hoofd, dus over een paar weken al, op datum van opname. Ja, ik vond de eerste Another Code te gek. Dat was een van mijn eerste DS-games. Zo oud is die game al. En ja, het was een toffe point-and-click adventure. Maar dan met een Nintendo-flavor eroverheen. Vond ik heel cool. Over Nintendo gesproken. Princess Peach Showtime is ook een game waar ik heel erg benieuwd naar ben. Ik bedoel, het is de eerste game met Princess Peach in de hoofdrol sinds... Wat was dat? 2005 geloof ik ook. Op de Nintendo DS. Super Princess Peach heette die game. Ik hoop eigenlijk nog dat ze die ooit gaan re-releasen of zo. Of misschien moet ik die een keertje op Marktplaats of zo opzoeken. Maar ja, Princess Peach krijgt weer een eigen game. En ze hebben er een hele theatersetting aan verbonden. En dat Princess Peach allerlei verschillende kostuums kan aantrekken. Om op die manier verschillende powers aan te nemen. Dus het ziet er leuk uit. Niet heel moeilijk. En ook niet revolutionair qua graphics. Blablabla. Maar gewoon leuke game. En het werd wat mij betreft hoog tijd dat Princess Peach weer eens haar eigen game kreeg. En ik vind ook dat Wario trouwens ook weer eens een keer aan de beurt moet komen. Maar dat is niet aan de orde op dit moment. Helaas niet. En dan heb ik het niet over WarioWare, ik heb het over Wario Land. De laatste eervolle vermelding, en dit gaat je misschien verbazen, is Suicide Squad Kill the Justice League. En dit is vooral uit nieuwsgierigheid. Suicide Squad Kill the Justice League is een game gemaakt door Rocksteady. Zij zijn de makers van de Batman Arkham Games, althans de meeste. Ze hebben Arkham Asylum gedaan, Arkham City en Arkham Knight. En Arkham Knight was ook meteen de laatste game die ze hebben gemaakt. Dat was 2015. Dus we zijn bijna 9 jaar verder. En ze komen nu met een Suicide Squad game, waarbij je eigenlijk gewoon rondvliegt als Harley Quinn, of als King Shark, of als Captain Boomerang, en god, hoe heet die andere guy? Deadshot. Je vliegt rond met soort van Spider-Man-achtige grappling hooks, en je schiet van alles en nog wat kapot. En er is nogal veel teleurstelling omtrent deze game online, omdat het allemaal live service focused is. En het heeft een battle pass. Ook ik heb daar een grafhekel aan. En ik vind het zonde dat Rocksteady hier na 9 jaar hiermee komt. En toch ben ik benieuwd, omdat het wel Rocksteady is. Dus het is zo'n beetje van, wordt dit een Anthem situatie? BioWare die dan, hier is onze nieuwe IP en het is Anthem en het wordt fantastisch. Het was shit. En het was ook een hele saaie live service game vooral. Dus het kan die kant op gaan. Of het kan heel erg verrassen en dat het dan gewoon ineens een superleuke, gewoon fun shooter blijkt te zijn. Die extra DC lore toevoegt. Want het is allemaal gebaseerd op die DC Comics meuk, Suicide Squad, The Justice League. En het is ook meteen het laatste optreden van Kevin Conroy als Batman. Voice actor die is overleden inmiddels. Maar dus vandaar dat er wel een beetje nieuwsgierigheid zit aan de game. En dat is het meer. Het is meer gewoon, wat gaat dit worden? In plaats van dat ik echt denk dat het supergoed gaat zijn. Maar goed, alsnog, het is een big budget titel. Er is heel veel geld in gepompt. De game is meerdere malen uitgesteld. En dat zegt mij dan toch wel dat ze... ze zijn bereid geweest om het continu uit te stellen, zodat het in ieder geval tot een bepaald level van kwaliteit komt. Dus vandaar, ben benieuwd. En de laatste eervolle vermelding is er eentje die ook binnenkort uitkomt. Ook over op het moment van opnemen, 10 of 11 dagen. En dat is Prince of Persia The Lost Crown. Het is de comeback van Prince of Persia. Er is echt al jaren geen game meer geweest in deze serie. En ze komen terug, niet met een big budget 3D open world parkour klim game. The Sands of Time remake laat ook nog steeds op zich wachten. Dat moest eigenlijk eerst de comeback worden van deze franchise. Maar nee, nu komen ze met een Metroidvania game. Dus het is een 2D actiespel waarbij je dus met upgrades uiteindelijk andere ruimtes kan betreden. En ik vind het er eigenlijk super goed uitzien. Ik bedoel, het zal niet iedereen aanspreken. Het is een bepaald genre waar je ook heel erg veel zin in moet hebben. Maar ik weet niet. Er is iets. Hoe meer ik zie van deze game, hoe meer ik denk, I like. En Ubisoft lijkt er ook wel echt gewoon vertrouwen in te hebben. Want het is niet een gamepie van €20... Zeg maar, nee, dit is gewoon een game van €50 die ze ook met in de retail uitbrengen. Op een fysieke release. Op een hoesje en dat soort dingen. Dus ja, ik heb hier wel vertrouwen in. Het is in alle eerlijkheid, en daarom is het ook een eervolle vermelding, en staat hij niet in de lijst. Net niet. He, als ik er 11 had opgeschreven, dan was dit nummer 11 geweest. Het is voor mij geen must play. Maar ik denk wel, alles, het ziet er allemaal gewoon goed uit. En dat heeft ook wel... ze verdienen hun praise, wat dat betreft. Nu nog afwachten of de game daadwerkelijk goed is. Maar ik denk het wel. Ik denk er bijna van wel. Nou ja, goed, dat is allemaal maar afwachten totdat de game uitkomt en je daadwerkelijk kan spelen. Oké, de eervolle vermeldingen zijn geweest. De comeback games van vorige week zijn... Van vorig jaar zijn geweest. Laten we gaan naar nummer 10. Nummer 10. De games die je moet spelen in 2024. Nummer 10 staat voor mij Wrath Aeon of Ruin. Dit is een game die op 27 februari uitkomt. Enkel op Steam, PC. En dit is een game, daar wacht ik al jaren op. Dit is een zogeheten boomer shooter. Een first-person shooter die probeert de oude stijl van de jaren 90... dan wel early 2000s na te bootsen. In ieder geval qua vibe en qua actie. Dit doet dat zeker. Deze game is echt al... Nou, wat is het? Bijna 5 jaar in early access. En dat was wel het meest frustrerende van deze game, was zijn early access. Want wat er meestal bij dit soort games gebeurt in early access, is dat ze dan steeds meer levels toevoegen. En dan hebben ze wat balance updates hier en daar. Misschien doen ze in een bepaalde patch weer een nieuw wapen. En uiteindelijk komt er dan een 1.0 update. Dan gaat de game uit early access en dan zijn alle episodes er. En nou, et cetera, et cetera. En dan is de game er. Bij Wrath besloten ze om de early access te lanceren met, volgens mij, 1 level. Dat werd er, na een patch werden dat er 2. Wel 2 grote levels, in alle eerlijkheid. En 1 hub world. Want de game gaat bestaan uit verschillende soort van hubs waar je dan naar levels toe kan. En in welke volgorde je die levels doet, dat is geheel aan jou. En daarna zijn ze eigenlijk gewoon gestopt met het uitbrengen van updates. Was het gewoon van, ja jongens, we hebben het moeilijk. Lukt allemaal niet. Het is lange tijd stil geweest omtrent de game. Waardoor heel veel mensen op Steam terecht pissig werden. Dat is iets van, ja hallo, what the fuck? Wat is met deze game? Uiteindelijk besloten ze om elke 2 weken een Steam update post te doen met waar ze mee bezig zijn. Maar ook daar hadden spelers eigenlijk heel weinig aan, want er werden geen updates uitgebracht. En het was alleen maar zo van, ja nee, deze 2 weken hebben we ons bezig gehouden met het modelen van dit wapen. En hebben we extra tests gedaan in E3M2. Een level. En dat was alles. Dat werd dan in tekst omschreven. En misschien kreeg je zo nu en dan een concept art dingetje. En dat was het. Geen content updates voor de game. En wat het erger maakte, is dat zij qua communicatie zo slecht waren dat er vaak op de Steam-pagina dan een roadmap stond. Van, oh hey, in de winter van, of nou, dat stond dan letterlijk, in de zomer van 2023 willen wij uit Early Access gaan. Nou, de zomer kwam, de zomer ging en er werd geen update gegeven. En pas een paar maanden later was het zo van, oh ja, ja, we konden ons niet aan de roadmap houden, by the way. En dan denk ik, ja, no shit, Sherlock. En dan denk ik oprecht, hoe moeilijk is het om hier goede communicatie over te hebben? Ze zijn notabene aangesloten bij 3D Realms. Dat is gewoon een uitgever. Come on. Anyway, dit klinkt nu alsof ik deze game haat. Maar de early access content die er is, is supergoed. Het is echt gewoon een ja, wat nou als Quake, maar dan 2023. Wat nou als je nu in de Quake Engine, waar het ook op draait trouwens, als je daar nu een moderne, nou niet zozeer moderne shooter, maar als je daar nu een shooter mee zou maken. Grote open levels, toffe creepy sfeer, de wapens voelen goed, er zit lekker tempo in. Het heeft, zeg maar, wat dat betreft is het een boomer shooter droom om een dergelijke game te spelen. En ik vind dat genre super tof. Dus vandaar dat ik me heel erg verheug op Wrath Aeon of Ruin, wanneer die eindelijk in de 1.0 release komt. Oh, het zou een keer verdomme tijd worden na 5 jaar early access zonder amper updates. Maar goed, het gaat gebeuren. Hopen we dan. Laten we hopen dat ze nu niet weer die shit gaan uitstellen, want dan word ik pissig. Nummer 9 is voor mij Senua Saga Hellblade 2. De grote game van Xbox. De game van Ninja Theory. een game die eigenlijk heel erg gelinieerd staat aan de Xbox Series X. Ik bedoel, de game werd bekend op hetzelfde moment onthuld als de Xbox Series X. En dit is een beetje, ik zie deze game als het antwoord van Xbox op The Last of Us. Niet dat het daarmee echt te vergelijken valt, maar wel qua, oh ja, dit wordt een diepe een game met een diep verhaal. En het gaat allemaal om het hoofdpersonage. En het is heel cinematic. En het is heel diep. En het ziet er prachtig uit. En dit is een soort van, als het gaat om film, dan zou je zeggen, dit is onze Oscar game. Dit is de game waarmee wij alle awards willen pakken. Game awards, zou je kunnen zeggen. Er hangt heel veel af van deze game. Want dit is echt wel een titel die jarenlang, want hey, de Xbox Series X bestaat al een tijdje, is hiermee geteased. We hebben eigenlijk nog niet superveel beelden gezien. En dit is de reden waarom het voor mij best laag staat in deze lijst. Want alhoewel de ambitie super groot is, moet ik zeggen dat de gameplay die we tot nu toe gezien hebben, de daadwerkelijke gameplay, is nog niet super indrukwekkend of zo. Ik weet het gewoon niet. En dat komt ook omdat ik de eerste nog niet gespeeld heb. Senua's Sacrifice was dat. Hellblade Senua's Sacrifice. Dus wellicht mis ik in die zin ook heel veel context. Kijk, de graphics zien er prachtig uit, daar niet van. Maar ik mis nog een beetje het gehele plaatje. En dat kan nogmaals komen omdat ik de eerste niet heb gespeeld. Maar goed. Ik moet het allemaal maar afwachten. Ik moet het gewoon nog maar afwachten. En het is wel een game die door zijn prestige in ieder geval al benoemenswaardig is. Weet je, als het een beetje speelt als bijvoorbeeld die modernere Tomb Raider games, dan zit je wat mij betreft al best wel goed. Maar ik denk dat het veel langzamer is dan dat en minder open world. Het zal heel lineair zijn. Niet dat daar ook wat mis mee is overigens. Maar gewoon benieuwd. Vooral dat. Dit is zo'n benieuwd titel. 2024 moet hij gaan uitkomen op PC en Xbox Series X en S. Dit is wederom een soort van make or break titel voor Xbox. Starfield was al, en dat is, heeft denk ik niet zo groot uitgepakt als dat ze hadden gewild. Bij zowel Xbox als Bethesda. Maar ik denk dat dit ook zo'n titel is waarbij Xbox zoiets heeft van, dit is een pijler. En dit is wat onze kwaliteit moet zijn. En dus laten we dan hopen ook dat de kwaliteit heel hoog is. En dat we hier niet te maken hebben met een soort, ja, weet je, de graphics zien er goed uit, maar voor de rest is het meh. Want dan heeft Xbox wel een probleem. Omdat dit een van die games is die Xbox, zeg maar, heeft begeleid sinds het begin van het ontwikkelen. Nadat ze een studio hadden overgekocht, Ninja Theory in dit geval. En als dit niet goed uitpakt, dan denk ik dat er heel veel vraagtekens gezet gaan worden bij hoe Xbox zijn studio's leidt en wat hun kwaliteitsniveau is. Dus laten we hopen dat ze dat goed kunnen oplossen. Terwijl er hier in de buurt, ik weet niet of je dat hoorde, een soort van helikopter die langs vloog of zo. Anyway, laten we dan ook zelf doorvliegen naar nummer 8. Okay. En dat is Hades 2. Die moet dit jaar in Early Access gaan uitkomen op Steam en de Epic Game Store. Enkel PC en enkel dus nog een Early Access release. Dit is de enige Early Access die ik in deze lijst heb gezet. De enige reden waarom ik hier hyped voor ben is omdat Hades 1 fantastisch is. Hades is een van de beste roguelike games die er bestaan. Oftewel dat je, als je doodgaat, moet je opnieuw beginnen met het spel. Maar er zijn allemaal willekeurige elementen. En Hades is echt gewoon top. In allerlei opzichten. De actie is fantastisch. De artstijl is tof. Het verhaal was heel erg goed gedaan. Want daarin speelde je dus als Hades die uit de onderwereld van de Griekse mythologie probeerde te ontsnappen. Ja, en elke keer als hij faalde, moest hij dus opnieuw beginnen. Dus dat geeft meteen een reden waarom je waarom je de hele tijd opnieuw moest beginnen. Het is heel knap als je dat kan doen in een roguelike. Om daar een goed verhaal omheen te schrijven. Ik denk ook dat God of War Valhalla daar nu een goede reden voor geeft. Dit wordt dus een vervolg. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Ik ben heel benieuwd naar de actie. Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe toevoegingen. En stiekem ook benieuwd naar het verhaal. Maar het ziet er echt fantastisch uit. Die artstijl van Hades blijft prachtig. En als ze daarop kunnen voortborduren, is dat alleen maar goed. Dus het ziet er echt fantastisch uit. Ik zit nu naar beelden te kijken. Het is zo vloeiend. Die cel-shaded graphics, die tekenstijl is zo ontzettend goed. Love it. Het enige soort van nadeel is dat het in early access komt. Dus het zal nog niet af zijn op het moment dat die uitkomt. Ik vraag me af hoe lang ze hun early access, hoe lang ze van plan zijn om die early access in stand te houden, zeg maar. Maar hoe dan ook, ik heb wel vertrouwen in Supergiant, de studio achter de game. Want die hebben eigenlijk tot dusver alleen maar kwaliteit afgeleverd. En met elke early access patch die ze uitbrachten voor de eerste Hades, kwam er substantieel meer content bij. Dus eentje om je op te verheugen. Hades 2. Als je trouwens op console speelt, is het gewoon wachten tot de full release. Wat in die zin ook niet eens zo'n heel slecht ding is, denk ik. Nummer 8 dus is voor Hades 2. En nummer 7 is voor Sons of the Forest. Nou moet ik hierbij zeggen dat ik Sons of the Forest in de eervolle vermelding had staan voor vorig jaar. En dat was omdat het toen nog niet echt duidelijk was of die game wel of niet ging uitkomen. De game kwam toen wel uit, maar in early access. En nu, dit jaar, komt hij in zijn volledige vorm uit. 22 februari in ieder geval. Op Steam gaat hij uit early access. Komt de 1.0 release. Ik heb de game. Sorry. Ik heb de game, maar ik heb hem nog niet gespeeld. Er zijn echt heel wat early access patches al overheen gegaan. En ik heb eigenlijk zoiets van, het is eigenlijk prima dat ik gewoon heb gewacht. Want dan kan ik de 1.0 versie spelen. En dan hoop ik eigenlijk ook dat ik vrienden zover kan krijgen om ook mee te doen. Want de eerste Forest game heb ik echt heel erg veel met vrienden gespeeld. Dat was een beetje mijn COVID game. Dat vond ik gewoon te gek om met z'n allen een kamp te bouwen en dan proberen te overleven tegen die gekke kannibalen en die monsters die op dat eiland zitten. Mocht je niet weten wat het is, The Forest en Sons of the Forest is een survival game waarbij je dus in een soort jungle, op een jungle-achtig eiland terechtkomt met allemaal grotten en onder water en allerlei ontdekkingen die je kan doen. In de eerste game crash je op een eiland. Of in de eerste game crash je vanuit de vliegtuig, crash je daar neer. En is het eigenlijk gewoon een kwestie van overleven. En het grappige van de eerste game is dat het nog best wel een verhaal had. Dat gewoon een storyline die je kon volgen. En dat was best wel awkward in multiplayer, maar we zaten er allemaal wel in. Dus we hadden allemaal zoiets van, oké, cool. Sons of the Forest lijkt gewoon een sequel daarop te zijn, waarin je echt heel veel verschillende soorten toffe dingen kan doen. En ik ben heel benieuwd naar. Ik heb het dus nog niet gespeeld, de Early Access. Zou ik misschien een soort van moeten doen? Aan de andere kant kan ik nu ook wel wachten tot 22 februari. Maar het ziet er creepy uit. Het heeft echt alle toffe dingen van de eerste Forest, maar dan, dialed up to 11, zeg maar. Dus heel erg benieuwd naar. Lijkt me heel erg dope. Sons of the Forest, nummer 7. Nogmaals, 22 februari, de 1.0 release op Steam. Gaat ongetwijfeld ook op den duur naar consoles komen. Maar ik denk dat we dan kijken naar 2028. Wauw, dat zal wel heel lang duren. Maar 2025. Ik denk dat ze daar lekker ook een tijd voor gaan nemen. Dat gebeurde volgens mij ook bij de eerste Forest game. Dat ze echt wel lang aan het wachten waren voordat die op PlayStation kwam in ieder geval. Oké, gaan we naar nummer 6. En nummer 6 is Alone in the Dark. Het is een game die uitkomt op 20 maart voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X. Dit is wel een heel erg nieuwsgierigje, omdat ik benieuwd ben wat ze hiervan... van alles ben ik benieuwd wat ze ervan gaan maken. Maar dit is echt gewoon puur nieuwsgierigheid. Ik ben geen fan van Alone in the Dark als franchise. Ik weet dat het een van de eerste horror game franchises is die er bestaat. Het heeft ook al meerdere reboots gehad. Ik denk dat heel veel mensen de 2008 reboot misschien nog wel kunnen herinneren. Maar met deze reboot lijkt het wel echt alsof ze mee willen doen met bijvoorbeeld een Resident Evil of een Dead Space of een Alan Wake of een Silent Hill. Ze hebben David Harbour ingevlogen je kan kennen van Stranger Things als Hopper. Groot acteur die nu Edward Carnby speelt, een detective in de jaren 20. Die dus paranormale zaken moet gaan zien te ontdekken. En ja, de game doet me qua gameplay een beetje denken aan Resident Evil. Resident Evil 4. Maar wel met een klein low-budget laagje eroverheen. En dat bedoel ik in die zin niet eens zo'n heel negatief. Maar eerder gewoon van, oké, je kan merken dat ze niet... ze hebben niet het budget van een Capcom. Ook niet het budget van een Dead Space. Maar het lukt ze wel om een bepaalde atmosfeer te creëren. In de beelden althans. Wat ik al zei, het is nieuwsgierigheid. Wat maken ze van deze game? Het is ook een belangrijke game voor THQ Nordic, die het spel uitgeeft. Ook deze is meerdere malen uitgesteld. Waardoor ik ook wel de suggestie, of althans denk dat dit is een belangrijke game. Niet alleen maar omdat het Alone in the Dark is, maar ook omdat dit een... Het is een kleiner budget dan eerder genoemde titels. Maar het is wel eentje die het financiële succes van THQ Nordic kan maken of breken. Want de Embracer Group, die THQ Nordic in handen heeft, die heeft veel financiële problemen. En het kan zomaar zijn dat als dit niet lukt, als dit echt een gigantisch grote fail wordt, gaat THQ Nordic dan opgedoekt worden? Dat weet ik niet. Maar dat is ook wel meteen het einde van Alone in the Dark. En ik vraag me af hoeveel mensen zich dan nog willen branden aan deze franchise. Aangezien ze hebben al één mislukte reboot gehad in 2008. Als in, dat leidde niet naar een deel 2, een deel 3 of een deel 4. En nu met deze poging zou je denken dat het moet gaan lukken. En als dat niet zo is, ja, dan is het jammer. Anyway, het ziet er wel gewoon tof uit. Wat ik al zei, er zit een low-budget laagje overheen. Maar ik kan daar best wel overheen kijken. Ik vind het wel tof als studio's met een minder groot budget, of überhaupt minder grote studio's, ambitieuze ideeën hebben, zoals Alone in the Dark. En dan heb ik het over ambitieuze ideeën die haalbaar zijn. En een horror game maken met een lager budget moet kunnen. Sterker nog, Remedy doet het. Althans, Remedy maakt games op een lager budget dan dat je zou denken. Nou is Remedy een world-class studio. Dat zijn de mensen achter Alan Wake 2 en Control. Die hebben inmiddels zoveel ervaring. Hebben echt gewoon de allerbeste mensen. Ik weet niet of dat hier het geval is. Maar gewoon benieuwd. Gewoon echt benieuwd. En ik hoop van harte dat deze game tof wordt. Want het zou wel leuk zijn als we een horror franchise erbij zouden krijgen. Ook al bestaat Alone in the Dark al heel lang. Maar het zou leuk zijn als we gewoon nog eentje hebben. Die weer een serie kan worden. In plaats van een one-off. Dat hoop ik. Alone in the Dark op nummer 6. Wat mij betreft games die je moet gaan checken in 2024. Nou, eigenlijk geldt voor allemaal sowieso wachten reviews af. Maar dat lijkt me logisch. Nummer 5 staat Star Wars Outlaws. Ja, het is een Star Wars game. Star Wars Outlaws is een game die heeft nog geen datum. Is wel bevestigd, soort van, in ieder geval door Disney, dat hij dit jaar uit gaat komen. We kijken nu naar eind 2024, dus het duurt nog even voordat we hiermee aan de slag kunnen gaan. Maar Star Wars Outlaws is eigenlijk gewoon, wat nou als Ubisoft een Star Wars game maakt? Een open world Star Wars game met de typische objectives. Hier is een basis met enemies en je kan stealthy doen, maar als je stealth breekt, maakt niet uit. Het is gewoon één grote schietfestijn. En ook al ben ik redelijk klaar met Star Wars als het gaat om films en series, want er zijn wat mij betreft gewoon te veel series. Ik kan het allemaal niet meer bijhouden. Dat hele Disney Plus gebeuren. Ik heb Andor niet afgekeken, want ik vond de eerste 4 afleveringen saai. Ahsoka heb ik nog geen seconde van gezien. Want, oh ja, je moet eigenlijk wel Clone Wars en Rebels kijken. Ja, what the fuck, jongens. Ik kan het niet handelen, oké? Het is te veel. Hou op met me. Maar als het gaat om Star Wars games, afgelopen jaar hebben we dan Jedi Survivor gehad. Dat vond ik een grote teleurstelling, want die game draait voor geen fucking meter op PC. En dat ligt niet aan mijn PC. Ligt aan shit optimization. Hou er eens mee op, jongens. Maak nou eens een keer goede PC-ports, verdomme. Ik hoop dat dat trouwens dit jaar echt wel verbeterd gaat worden. Maar goed, de rest van de game, naast de optimalisatie, Jedi Survivor is te gek. En er is zoveel potentie met Star Wars om daar toffe games omtrent te maken. En ik ben heel blij dat we inmiddels in een tijdperk zitten dat EA niet meer de exclusieve licentie heeft voor Star Wars. Dit is een Ubisoft game bijvoorbeeld. Veel meer ontwikkelaars kunnen nu aan de slag met Star Wars projecten. En dit gaat het eerste big budget voorbeeld daarvan zijn. En het is wel tof, want je speelt als een scoundrel. Tussen episodes 5 en 6. Empire Strikes Back en Return of the Jedi. En voor de rest, ja, een open world Star Wars game. Ik weet niet wat daar, zeg maar, mis mee kan zijn. Mits je het goed uitvoert, natuurlijk. Ik ben ook blij dat het hoofdpersonage geen Jedi is. Althans, ik hoop dat dat ook zo blijft. Ik hoop dat er zo min mogelijk lightsabers in deze game zitten. Omdat je daarmee ook de mystiek omtrent Jedi volledig weghaalt. Dat is echt iets wat Star Wars heeft gedaan. Er zijn zoveel Jedi Knights in het Star Wars universum, dat je je afvraagt waar zogenaamd die verhalen vandaan komen dat ze uitgestorven zijn en shit. Dat is, vond ik altijd vaag. Zeg maar, want er zijn er zoveel, zeker nu met die hele Disney Plus meuk, dat ik denk, er zijn tanto veel mensen met lightsabers en tanto veel Jedi's. En tuurlijk, de Galaxy Far Far Away is groot, hè, grote plek, gebeurt veel, maar come on. En het lijkt erop dat deze game zich gewoon gaat focussen op voertuigen en blasters en laser, ruimtegevechten en die hele bende. En dat is het liefste wat ik wil. Want we hebben al. Sorry, we hebben al Star Wars Jedi. Sterker nog, er is een fucking subserie die Jedi heet. Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Survivor. Dus wat dat betreft ben ik blij. En ook hier weer, de game ziet er goed uit. Ik ben echt wel te porren voor een leuke Ubisoft game. Een leuke Ubisoft open world game. Assassin's Creed Valhalla vond ik echt veel te groot. Dit is echt veel compacter, hebben de ontwikkelaars al gezegd. En het is door Massive. En Massive, dat is de studio achter onder andere The Division. Ze hebben ook die Avatar-game uitgebracht, Frontiers of Pandora. Nou zag ik dat daar de ontvangst daarvan was heel erg 7 out of 10. Hè, een 7. Niet meer dan dat. Ik moet hem zelf nog spelen. Ik heb hem geïnstalleerd staan op mijn computer. Het is een van die vele 2023 games die ik hoop nog uit te proberen. Maar ja, gek genoeg is een 7 out of 10 lijkt me ook heel leuk in dit Star Wars universum. Dat klinkt zo raar, want ik wil natuurlijk het beste van het beste, maar het ziet er tof uit. En het ademt Star Wars vooral. Het ademt Star Wars op een manier zoals het eerste seizoen van The Mandalorian Star Wars ademde. Dat je denkt, oh ja, we zijn in dit universum en we maken dingen mee. Maar het is niet het hoofdverhaallijn. Het is niet de Skywalkers en zo. En dat vind ik tof. Dat vind ik cool. Dus ja, Star Wars Outlaws. Wanneer die uit gaat komen, weten we niet. We weten wel dat hij voor PC, PlayStation 5 en de Xbox Series S/X gaat komen. En ja, dit lijkt me heel cool. Star Wars Outlaws gaat hij heten. Hou hem in de gaten. Nummer 4 is voor Banishers Ghosts of New Eden. Dit is een game gemaakt door Dontnod. En Dontnod is de studio die je kan kennen van Life is Strange voornamelijk. Ze hebben ook Vampire uitgebracht en Twin Mirror. En afgelopen jaar nog Jusant. Was een soort van klimgame. En dit is hun meest ambitieuze AAA project tot nu toe. In Banishers Ghost of New Eden speel je als 2 geestenjagers. Of eigenlijk speel je als eentje. En je wordt continu begeleid door een andere geestenjager die zelf ook een geest is. Oeh. En het is een third-person action adventure RPG. Althans, zo wordt hij omschreven. En het ziet er fucking vet uit. Dat is gewoon, toen ik de eerste trailer al zag van deze game, wat inmiddels een paar jaar geleden is, toen dacht ik al van, oké, dit is echt heel erg vet. Heel erg benieuwd naar. En nu is er veel meer gameplay en meer in-game beelden. En, ach man, het ziet er gewoon, ja, hier heb ik zin in. Dit lijkt me echt een. Ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe groot deze game kan zijn in potentie. Want de ambitie hier is huge. En het is wel door Focus Entertainment uitgebracht. Het is ook niet een game met het allerhoogste budget of zo. Maar ja, ik weet niet. de bepaalde vibe in deze game is iets wat we niet heel erg veel hebben over het jagen van de ondoden op deze manier. Ja, het is gewoon heel erg tof. De game komt op 13 februari uit op PC, PlayStation 5 en de Xbox Series S en X. En het is een van de, denk ik, eerste storyline games dit jaar waar ik me heel erg op verheug. Want 13 februari, het is niet heel ver weg meer. Ik hoop echt dat deze goed is. Ik hoop echt dat het gewoon, wat ik zie in de beelden, dat het ook op die manier speelt. Dat, dat de actie ook goed is, weet je wel. Dat de actie niet janky is en dat het verhaal echt wel iets te zeggen heeft. Maar alle tekenen zijn er in ieder geval. Er is heel veel moeite gestoken in het verhaal. Er is heel veel moeite gestoken in hoe de game eruit ziet. En dit kan wel eens de tweede doorbraak worden van Don't Nod. Want Don't Nod staat echt gewoon bekend om Life is Strange. En ik snap de vibe. De vibe omtrent de studio is heel erg. Na Life is Strange 1 hebben ze eigenlijk geen gigantisch grote game meer gemaakt. Ik bedoel, het werd wel steeds groter en ambitieuzer en et cetera, et cetera. Maar het succes was er niet. Life is Strange was echt gewoon hun breakout titel. En sindsdien hebben ze andere mooie games gemaakt. Life is Strange 2 vond ik bijvoorbeeld leuk. Niet zo goed als 1. By far. Niet zo goed als 1. Tell Me Why was een prachtige game. Was dat Don't Nod? Volgens mij wel. Let me google that voor je, wacht even. Tell Me Why is een game die echt, echt heel goed is. Wel echt heel erg Life is Strange trouwens. Ja, Tell Me Why is ook Don't Nod. Heel erg Life is Strange-achtig en veel kleinschaliger qua waar het zich plaatst. Welke locaties het zich plaatsvindt, maar ook super mooi verhaal, super goed gedaan, super vet geschreven. Qua gameplay niet heel veel waard. Het is een soort van walking simulator eigenlijk. Zelfs de eerste Life is Strange had meer gameplay. Maar dit lijkt zich dus wat meer te richten op gameplay. Banners and Ghosts of New Eden. Dus ja, let's go. Banners and Ghosts of New Eden. 13 februari op alle high-powered platforms, zal ik maar zeggen. PC, PlayStation 5, Xbox Series. Let's go. Hier heb ik zin in. Ga ik naar nummer 3. En die is voor een deel 3. Little Nightmares 3. Om precies te zijn. Ik ben fan van Little Nightmares. Ik vond de eerste Little Nightmares game fantastisch. Die creepy designs. Je speelt als een klein meisje in een wereld met gigantisch grote monsters. Je denkt, what the fuck gebeurt hier allemaal? Het is een puzzelplatformer. De tweede game was wederom geweldig. Creepy sfeer. Toffe kleine puzzels. Toffe actiesecties. Een verhaal waarvan je denkt, huh? Wat? Echt een soort plot twist zat er aan het eind. Of nou ja, een plot twist. Ik weet niet. Ligt eraan hoe je het spel speelt en hoe snel je plot twist kan zien aankomen. Maar heel erg vet gedaan. Helaas werkt Tarsier Studios, studio achter deel 1 en 2, niet meer aan deel 3. Dat komt namelijk omdat Tarsier is overgekocht door Embracer. Oh jee, Embracer die nu financiële problemen heeft, als dat maar goed gaat. Maar goed, zij kunnen daardoor geen Little Nightmares meer maken. Maar wat heeft, of wie heeft uitgever Bandai Namco ingevlogen om het derde deel te maken? Niet zomaar een studio, namelijk Supermassive. De studio die je kan kennen van Until Dawn en de Dark Pictures Anthology. Geen slechte studio, alles behalve. En wat ik er leuk aan vind, is dat zij met dit project. Sorry, ik moet even. Sorry. Ik praat te veel in een podcast, you don't say. Even een slokje drinken. Anyway, sorry. Waar was ik? Supermassive. Oh ja, zij kunnen nu met dit project eindelijk iets anders doen. Want Until Dawn was een groot succes. Een soort van televisieserie waar je doorheen speelt. Waarbij jouw keuzes beïnvloeden wie er wel of niet doodgaat. Dat was de gimmick van Until Dawn. En dat hebben ze eigenlijk continu op dezelfde soort manier hebben ze dat toegepast in die Dark Pictures games. Die qua verhaal los van elkaar staan, maar qua stijl gewoon heel erg hetzelfde zijn. En dat was eigenlijk gewoon een soort van Until Dawn. En hiermee doen ze dus eindelijk wat anders. Namelijk een 2,5D, 3D platform puzzle game. En wat er nieuw is aan Little Nightmares 3 is dat er continu twee characters tegelijkertijd zijn. En nou was dat in Little Nightmares 1 en 2 vaak ook het geval. In 2 echt voor een gigantisch groot stuk van de game. In 1 had je bepaalde secties dat er twee characters tegelijkertijd waren die je kon commanderen bijvoorbeeld. Wat ik hier heel jammer aan vind, is de aanpak van deze game, is dat het echt volledig 2-player co-op is. Met als gevolg dat wanneer je solo speelt, en dit vind ik het alle vind ik kut, gewoon. Dit gedeelte vind ik oprecht kut. Als je alleen speelt, singleplayer, bestuur je 1 van de 2 characters. En de AI doet dan de dingen die het andere character zou moeten doen, zeg maar. Om bijvoorbeeld een puzzel op te lossen. En dit vind ik fucking jammer, want wat ik het liefste zou willen doen, is dat je kan switchen tussen de 2 characters. Want ja, als de puzzels dusdanig gedesigned zijn dat 1 speler ergens toch maar hoeft stil te staan terwijl de andere speler wat doet, waarom kan ik dan niet switchen tussen die 2? En dat vind ik heel erg jammer dat ze daar niet een soort middenmoot tussen hebben gevonden. Het voordeel is natuurlijk is dat je nu heel Little Nightmares 3 samen met iemand anders kan spelen. En dat kan wel lol opleveren in de zin van, ja, kom nou, loop hierheen. Nee, dit moet niet. Weet je, dat je een beetje die ruzie krijgt, een beetje vriendelijke rivaliteit, waarbij je samen tot een soort oplossing probeert te komen. Ik weet nog niet hoe dat uit gaat pakken. Vooral omdat ik vind het heerlijk om Little Nightmares 1 en 2, dus ja, het zijn ook singleplayer games, maar ik vind die echt heerlijk om in mijn eentje te spelen, met een dekentje omheen en bij de extra creepy secties te denken, oh mijn god, wat gaat er nou weer gebeuren? Ik weet niet of Little Nightmares 3 diezelfde kracht gaat krijgen, maar de game ziet er fantastisch uit. Het is weer een vervolg. Ik ben heel erg benieuwd naar de lore. Je speelt als 2 nieuwe characters ook. Dus ja, het is vooral mijn liefde voor die serie waarom deze game zo hoog staat. En ik denk dat Little Nightmares een franchise is waar Bandai Namco, de uitgever, ook naar kijkt. Zo van, ja, maar wacht even, er zit echt wel gewoon veel in Little Nightmares qua potentie, qua wat je er allemaal uit kan halen. En dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat de derde game, de eerste die Tarsi niet ontwikkelt, dat die ook echt heel erg goed is. Dus ik ga het afwachten. Little Nightmares 3 heeft nog geen datum. Maar zou dus wel dit jaar moeten uitkomen voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series S/X. Dus het is een cross-generation game, cross-gen. Ik ben benieuwd in hoeverre dat de game ook tegenhoudt. Want ja, inmiddels zijn we zover in de huidige generatie. Ik vraag me af hoeveel winst het nog oplevert om het voor oudere generaties uit te brengen. Maar af, hè? I digress. Nummer 3 dus. Little Nightmares 3. Ga ik met jou naar nummer 2. Een game die waar ik super erg benieuwd naar ben. Dat is Paper Mario The Thousand Year Door. Wederom een remake en het is een Nintendo game. Hier heb ik echt heel veel zin in. Ik heb onlangs Super Mario RPG uitgespeeld. De remake van de RPG uit 96 op de Super Nintendo. Ik vond die remake fantastisch. Het origineel had ik wel gespeeld, dus ik heb hele nostalgische gevoelens wat betreft die game. En daardoor ben ik ook heel erg hoopvol dat dit super goed gedaan gaat worden. En het ding met Paper Mario The Thousand Year Door is dat ik het origineel nooit heb gespeeld. Het is een game die van origine uitkwam op de GameCube. En ik heb de game gewoon nooit, toen de GameCube zeg maar nieuw was, heb ik de game nooit kunnen halen. En nu is het een van de duurdere GameCube games om te kopen. En dat hele gedoe dat je dan een fucking GameCube moet gaan aansluiten. Gedoe. Echt gedoe. Mits je geen dikke retro gamer bent met de gekke stukken gear om die shit goed te kunnen spelen. En daarom ben ik extra blij dat er een remake komt van Nintendo voor Nintendo Switch. En Paper Mario The Thousand Year Door staat bekend als een van de betere games op de GameCube en in de hele Paper Mario serie. Het is denk ik de game waar fans van de franchise wilden dat die geremaked werd. En ze gaan het gewoon doen. Het is echt gewoon, Nintendo luistert naar hun fanbase. Wat? En ze luisteren heel goed, want wat? En eigenlijk door de reputatie van Paper Mario ben ik heel erg benieuwd naar de game. Altijd benieuwd geweest. Maar nu komt hij naar Nintendo Switch. En dat is fantastisch. I love it. Ik ben heel erg benieuwd hoe de game uiteindelijk gaat zijn. Maar als ik de beelden zie, dan zie ik alweer zoveel charme. Zie ik zoveel grappige dingen gebeuren. Zoveel verschillende characters. Op basis van beelden geloof ik al dat dit het beste is wat Paper Mario te bieden heeft. En als dat dan ook nog eens geremaked wordt voor Nintendo Switch. Let's go. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En ik denk, het zou zomaar kunnen zijn dat dit de laatste grote game is voor Nintendo Switch. Totdat in ieder geval de nieuwe Switch, de nieuwe hardware uitkomt. Denk ik. Zou zomaar kunnen. Er is namelijk nog geen datum. Luigi's Mansion 2 is bijvoorbeeld, die komt in de zomer. Princess Peach komt in maart. Dus je zou kunnen zeggen, dit komt misschien in september. Of zo. Paper Mario dan. Zeg maar echt vlak voor het moment dat de nieuwe console uitkomt. Zou bijvoorbeeld kunnen. Ik bedoel, die nieuwe console is ook nog niet officieel bevestigd. Maar kom op jongens. Dat gaat gewoon gebeuren. Maar nee, echt. De Paper Mario, het ziet er fantastisch uit. Het heeft echt ongekend veel charme. Een Nintendo charme waar je u tegen zegt. En we zitten in een soort glorietijdperk waarin GameCube games nu geremaked worden. Aan de ene kant voel ik me heel oud. Aan de andere kant ook heel fijn. Zeker als je GameCube games toen een tijd gemist hebt die je toen al heel graag wilde spelen, kon niet. Nou, nu kan het dus. Of althans, het gaat kunnen wanneer Paper Mario The Thousand Year Door gaat verschijnen op Nintendo Switch ergens in 2024. Oké, dan de nummer 1. Dat is Tekken 8. Tekken 8 komt aan het eind van deze maand, 26 januari, komt hij uit voor PC, PlayStation 5 en de Xbox Series S/X. Deze game heeft een ongekend groot voordeel op meerdere aspecten. Het eerste grote voordeel, waarom die ook zo hoog staat bovenaan mijn lijst voor 2024. Een van de redenen is, ik hou van Tekken. Tekken is mijn favoriete fighting game franchise. Tekken 3 was de GOAT, is de GOAT. Tekken 5 was fantastisch. Tekken 7 was heel top. Nou goed, Tekken is, vind ik, geweldig al. Het andere grote voordeel is dat deze game ook al speelbaar is door middel van een demo die je kan downloaden op, ik geloof, zowel PC, Xbox als PlayStation. Ik heb in ieder geval de demo op PlayStation gespeeld en het speelt zo lekker weg. Dit is Tekken, zoals je Tekken kent, met wat nieuwe elementen. Ten eerste, de game ziet er prachtig uit. Dit is de eerste Tekken die draait op Unreal Engine. En het lijkt wel echt alsof ze de current gen power, dat ze daar gebruik van maken hoor, Ray. Oef. De animaties, de gebieden, de dingen die kapot gaan, de characters. Het is, er zit heel veel wat betreft grafische snufjes zitten er in deze game. Wat niet per se nodig is in een fighting game als Tekken. Maar het wordt zeer gewaardeerd. Daarnaast is de gameplay gewoon heerlijk. Tekken is echt zo'n fighting game die easy to learn, hard to master is. Het heeft wat dat betreft die hele goede balans. Als je noob bent, kan je er fun mee hebben. En als je expert bent, kan je echt de meest gekke combo's kan je verzinnen. En anticiperen op wat je tegenstander doet. Dus dat vind ik er tof aan. En Tekken 8 gaat echt superveel standen krijgen. Heel veel modi. Er zit een arcade quest mode in. Waarbij je als een soort van wannabe Tekken e-sporter speelt. Die dan rivalen krijgt op het Tekken speelgebied in de arcadehallen. En je moet dan langs allemaal spelers gaan om uiteindelijk die arcade quest te kunnen completen. Wat ik heel grappig vind. Er komt een uitgebreide story mode à la Mortal Kombat in. Waarin je door het verhaal heen gaat van de Mishima en Kazuya en Jin gaan fucking hard vechten. En hoe gaat het verhaal nou concluderen? Ze zeggen dat dit het einde is van de Mishima saga. Zeg maar de hoofdfamilie van de Tekken lore. Dus als je daar een beetje into bent, dan is dit ook al een cadeautje. En daarnaast zijn er allerlei standaard arcade modes. En kan je gewoon lekker vechten naar hartelust. Tekken is fantastisch. En het lijkt erop dat dit de beste ooit gaat worden. Alles lijkt erop. Het is heel erg dope. En wat ik al zei, het heeft een groot voordeel omdat het al speelbaar is. Omdat het binnenkort uitkomt. Maar holy shit, wat heb ik hier zin in. Dit wordt de enige game dit jaar waarbij ik zoiets heb van, luister, ik bel een paar vrienden op en we gaan vanavond gewoon een Tekkenavondje doen. En dat is heel lang geleden dat is gebeurd. En ik heb daar nu al zin in. Tekken 8, 26 januari, PC, PlayStation 5, Xbox. Boeit geen fuck waar je gaat spelen. Maar ik heb er zoveel zin in. Tekken 8. Zoals die wordt uitgesproken in de trailers. Dus, dat zijn mijn 10 games waarvan ik zeg op zijn minst, hou het in de gaten. Of probeer het uit. Dit moet je spelen. Al is het alleen maar voor die nieuwsgierigheid. Ik zal er nog even snel langs gaan. Nummer 10, Wrath Aeon of Ruin. Nummer 9, Senua Saga Hellblade 2. Nummer 8, Hades 2, Early Access. Nummer 7, Sons of the Forest. Nummer 6, Alone in the Dark. Nummer 5, Star Wars Outlaws. Nummer 4, Banishers Ghosts of New Eden. Nummer 3, Little Nightmares 3. Nummer 2, Paper Mario The Thousand Year Door. En nummer 1, Tekken 8. Dan kan dat natuurlijk zijn dat je nu luistert en dat je denkt, Jim, waar de fuck zijn bepaalde games? En dat snap ik. Dat is ook altijd een smaakkwestie, dit soort dingen. 3 games die ik nog heb opgeschreven waarvan ik het vermoeden heb dat mensen zouden vragen, waar de fuck is deze game? Dat is The Last Dragon Infinite Wealth, Final Fantasy VII Rebirth en Persona 3 Reload. Oké, The Last Dragon is een typisch gevalletje. Ik heb die franchise nooit echt, ben ik er diep in gegaan. Dus ja, dan heb ik zoiets van, ik weet niet of dit wel dan de juiste game is om in te stappen. Final Fantasy VII Rebirth, eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik wil echt heel graag ik wil snappen waarom iedereen Final Fantasy VII zo fantastisch vindt en zo bijzonder vindt. Maar onervarenheid en Rebirth is een direct vervolg op Remake. Dus dan moet ik op zijn minst Remake eerst uitspelen. Remake Integrate of whoever die heet. Die zou als eerste moeten. Eigenlijk. Dan heeft Rebirth weinig zin voor mij, denk ik, om op te starten. Persona 3 Reload is eentje waarvan ik weet dat heel veel JRPG-fans daar zin in hebben. Ik ben geen gigantische JRPG-guy. Ik weet niet, de stijl van Persona, ik vind het wel tof, maar meer om te zien en niet per se om te spelen, denk ik. Maar goed, het is gewoon een game waarvan ik nu al weet, dit gaat 100 uur van je tijd in beslag nemen. En ik denk dat ik die liever aan de 10 andere games die ik heb opgenoemd ga besteden. Dus het is gewoon een smaakkwestie. Gewoon een smaakdingetje. Heeft niks te maken met dat ik denk dat die games kut gaan worden of wat dan ook. Sterker nog, ik denk dat Rebirth, van wat ik heb gezien, dat ik wel echt denk, wow. Dit, vooral die graphics zijn dat ik denk, wow. Dit is echt even next level, hè jongens. Jeetje mina. En daardoor raak ik wel meer benieuwd en meer gemotiveerd om in ieder geval te gaan beginnen aan Final Fantasy VII. Goed, dat was hem. Dat zijn mijn 10 games die je wat mij betreft moet spelen in 2024. En daarmee ook meteen het einde van deze 238e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Heel erg bedanken voor het meemaken, het getuige zijn van mijn rant over deze games. En dan vooral hoeveel zin ik heb in deze 10 games. Want ondanks dat ik kritiek heb geuit op bijna allemaal, geloof ik. Tekken 8 niet zozeer, nee. Maar hoewel ik op bijna alle games wel iets van kritiek had, heb ik er gewoon veel zin in om ze uit te proberen. Gaat het me lukken om ze alle 10 te spelen? Het ligt er natuurlijk ook aan of ze alle 10 überhaupt uit gaan komen. Want voor je het weet, wordt, weet ik veel, Senua's Saga Hellblade 2 alsnog weer uitgesteld. Of zegt Ubisoft, nou weet je wat, dat Star Wars Outlaws, fuck it, we gaan daar volgend jaar ermee. Zou zomaar kunnen. Maar ik hoop natuurlijk van niet. Ik heb er super veel zin in. Ik heb dit jaar heel veel zin om ze te spelen. Ik heb dit jaar weer heel veel zin om met jou te kletsen over gaming. Zij het die 10 games die ik net heb genoemd. Of andere titels. Het nieuws. Wat gaat allemaal gebeuren? Het wordt een super spannend jaar. Zeker omdat ik er inmiddels heilig van overtuigd ben dat er nieuwe Nintendo hardware aankomt. We krijgen de opvolger van de Nintendo Switch. Oh mijn god, ik ben zo benieuwd wat ze gaan doen. Ja man, dit wordt te gek. Ik heb er super veel zin in, ik hoop jij ook. En ik wil je daarom ook heel erg bedanken voor het luisteren naar deze 238e aflevering van de Gaming Geeks podcast. En ik spreek je super heel erg graag een volgende keer.